onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 26, de versen 2 en 8. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En het achtste vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. Het tweede en het achtste vers van Psalm 26. Doen we eerst belijdenis met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna we zingen uit Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in het boek Openbaring, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. We noemen nu Openbaring 3, vers 1 tot en met 6, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, vers 88. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Openbaring 3, het eerste vers en volgende. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is, dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou. Want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch, gij hebt enige weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Het woord van God wat we vanavond in uw midden willen overdenken is deze brief van de Heere Jezus Christus aan Sardis. De gehele brief, de versen 1 tot en met 6 van Openbaring 3, de versen die u zo even zijn voorgelezen. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Getrouwe en genadige Heere, Koning van uw kerk. Wij naderen heel bijzonder in dit ogenblik voor uw heilig aangezicht. Uw ogen zien de hele wereld. Niets van wat op deze aarde gebeurt is voor u verborgen. Maar wij naderen toch wel heel bijzonder voor uw aangezicht en onder uw ogen, als wij in uw huis in het gebed tot u naderen. Geef ons daarvan een diepe indruk, Heere, opdat wij er iets van beseffen wat het betekent dat wij voor uw aangezicht komen en als onder uw ogen zitten of staan. Als wij zo voor u staan, dan moet het de belijdenis van de dichter de onze toch wel zijn. Treed niet met ons in het gericht. Want wie zal voor u rechtvaardig kunnen zijn? Daar u alle dingen ziet en weet. Daar u onze zonde kent en gadeslaat. We bidden ook, Heere, wil u daarom onze zonde verzoenen. En de onreinheid en schuld die ons aankleeft, genadig wegnemen. En zie ons aan, niet zoals we zijn in onszelf, maar zie ons aan in het volbrachte werk van de grote borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wil u om zijnentwil ons een zegen schenken vanavond in het luisteren en in het spreken. Wil u uw woord openleggen, opdat wij de boodschap van uw woord mogen verstaan. Wil u geven dat wanneer deze ernstige, vermanende boodschap tot ons komt, wij de kracht van die vermaning ook persoonlijk mogen ervaren. Want we moeten het belijden, Heere, van nature zijn we zo blind in de dingen van u en van uw woord. Dat is het zwaarste van onze ellende, dat wij onze ellende niet kennen. Als dat zo is, Heere, dat wij niets van onze ellende zien, omdat onze ogen toegesloten zijn, verblind, verdwaasd. Zou u dan voor het eerst onze ogen willen openen? Zou u daartoe ook de prediking van vanavond willen gebruiken? Opdat we zien dat alles schijn en alles wat geen echt wezen is, voor u niet bestaan kan. Opdat we gaan zien hoe gevaarlijk het is om door te leven zonder de kennis van u en van uw wegen. opdat we gaan belijden dat we alles missen. En zo eerlijk voor u worden, dat we gaan erkennen dat wij tegen u gezondigd hebben. Dat dat de oorzaak is van alle kloof en afgrond die tussen u en ons aanwezig is. Heere, leer ons onze zonde kennen. Leer ons onze zonde belijden. Leer ons schuldenaar worden. Die leert buigen voor u. Erkennen dat gij goed zijt en recht. En wij zondig en slecht. Wil u, o Heere, ons zo die nood op het hart binden. Dat we met verbroken harten bidden om de genade. Die alleen bij u te vinden is. Schenk dat aan jongeren, aan ouderen. Bind het op ons hart. Smeken van u wil u uw kinderen gedenken. U weet wat in hun leven kan omgaan. U weet hoeveel keer duisternis kan zijn. Hoe vaak er twijfels kunnen zijn. Hoe soms de vragen boven kunnen komen. Ben ik zijn eigendom of ach, ben ik het niet? Heer, als dat zo is, zou u uw volk willen verzekeren van uw gunst en van uw ontferming. Daartoe hebt u toch ook de prediking gegeven. Om door dat middel, krachtige werking van uw geest, uw volk te verzekeren dat u hen kent. Dat u weet wat in hun hart omgaat. Dat u weet waar ze mee strijden. En dat u hen ook wilt laten zien dat u in gunst aan hen denkt. Heere, laat het ook vanuit uw woord vanavond met kracht duidelijk mogen worden. En wil u uw kinderen versterken en vertroosten te midden van de strijd van het leven. En wanneer ze zichzelf moeten onderzoeken, want ook dat is roeping volgens uw heilig woord. Geef dan, Heere, dat ze zichzelf mogen onderzoeken in het licht van uw heilig getuigenis. En dat ze mogen ontdekken. Dat in dat woord u ook tot hen spreekt. En ondanks alle tekort en alle schuld. Toch uw eigen werk nooit zult laten varen. Maar u zult bevestigen wat u hebt gedaan. Wees ook met hen, heren, die misschien zichzelf hoog aanschrijven geestelijk. Maar geen echte. Ware kennis van u hebben. Van wie ons schriftwoord zegt. Dat ze een naam hebben dat ze leven. Maar toch in werkelijkheid dood zijn. Heere, wanneer mensen zich bedriegen. Kunnen ze zichzelf bedriegen. Kunnen ze anderen bedriegen. Maar kunnen ze u niet bedriegen. En daarom bidden we van u. Dat niemand hen dat wat ze door zelfbedrog hebben aangematigd kan afnemen. Of u het hun af wilt nemen. En of u hen niet wil doen doorleven op eigen gekozen paden. Maar of u hen wilt laten zien wat er bij hen aan ontbreekt. Of u hun arm wilt maken. Of u hen wilt leren wat werkelijk nodig is. Heren. Wil u daartoe ook de ernst en de vermaning van dit woord gebruiken. Wil zo aan ons allen denken. U weet wat we geestelijk nodig hebben. U kent ons hart. U proeft onze gedachten. Niets is voor u verborgen. Heere, schenk ons een zegen vanuit uw heilig woord. En wil u geven dat het woord diep mag doordringen in onze harten. We smeken u, Heere, wil u aan ons als gemeente gedenken. We dragen de gehele gemeente, allen die hier zijn, allen die met ons meeluisteren, allen die thuis zijn, allen die in inrichtingen verpleegd worden, we dragen ze aan u op. En we vragen of u voor ieder persoonlijk een God van nabij wilt zijn en niet van verre. Wil u in moeilijke omstandigheden van het leven uw gunst en ontferming niet onthouden, maar wil u kracht en hulp en genade schenken. We vragen u, Heere, wil u zijn met allen die in uw koninkrijk arbeiden. Geef dat al het werk onder ons, ook nu het winterseizoen weer aangebroken is, catechisaties, binnen korte tijd de huisbezoeken weer zullen beginnen, zou u al het werk ook binnen de gemeente willen zegenen. Geef, Heere, dat het vrucht mag dragen en dat onder uw zegenende handen het mag zijn tot eer van uw naam en tot heil van de gemeente. Denk ook, Heere, aan al het werk wat binnen de kerken gebeurt. We dragen alle werk wat in uw koninkrijk plaatsvindt aan u op. Wil u waar zoveel stemmen van verwarring en afdwaling gehoord worden, die stem van de dwaling de mond snoeren. Wil u de werken van Satan verbreken en wil u de muren van Jeruzalem opbouwen. Geef, Heere, dat uw koninkrijk mag komen in de kerken, in ons vaderland. Zou u al uw knechten die uw woord wensen te verkondigen en niet anders dan uw woord willen voorgaan met uw heilicht en door de verlichtende werking van uw Heilige Geest persoonlijk willen leren wat nodig is, maar ook gaven willen geven om de gemeente voor te houden dat wat nodig is om gekend te worden. Wil u geven dat de kerk in ons vaderland mag bloeien. Wil u geven dat het stof van de muren afgenomen mag worden en het gruis van Sion mag worden opgebouwd. Wil denken aan uw kerk over deze hele wereld. Denk aan kerken met wie wij verbonden zijn. Wil u bijzonder zijn met de kerken in Noord-Amerika, waar we nog met zoveel banden mee verbonden zijn. Heere, wil u daar blijven en daar zijn met uw gunst en uw genade en laat uw werk mogen blijken in het midden der jaren. Denk aan de gemeenten die ons lief zijn en woon en werk daar met uw genade. We smeken u, Heere, wil u zich ontfermen over het werk van de zending. Laat uw koninkrijk mogen komen daar waar de blinde heiden leeft van u gescheiden. Ontferm u over hen die op de zendingsvelden werken, vaak op eenzame posten, soms als tegen rotsen ploegen. Geef uw zegen, Heere, en wil u, als het nodig is, ook laten blijken dat het werk niet te vergeefs is in u. We smeken van u, wil u zijn met alle werk, ook met het werk onder Israël. Laat hen die beminden zijn om der vaderen wil, het woord van u mogen horen. En wil u het deksel, de sluier die op hun aangezicht rust, wegnemen, opdat ze zien mogen dat het de schriften zijn die van hem getuigen, wiens naam is Jezus de Christus, in wie alleen behoudenis is. Denk aan ons land en aan ons volk. Wil u bij de vorming van de regering uw hulp schenken. Geef, Heere, dat de nieuwe regering er komen mag en dat geregeerd mag worden in overeenstemming met uw woord. Wil u wederkeer geven, ook in regeringskringen tot u. Ontferm u over onze koningin. Denk aan heel onze natie. Laat er onder ons een terugkeer, een revij, een opwaken mogen komen, opdat wij niet als Sardis het moeten horen. Indien gij niet opwaakt, ik zal haastelijk over u komen als een dief. Heere, wil u niet komen, terwijl er nog zoveel onbekeerd zijn. Wil u niet komen ten gerichte, al hebben we het verdiend, maar zou u nog genade willen schenken, ook binnen de kring van ons land en volk. En zou u in toren des ontfermens niet willen vergeten. Denk bijzonder aan ons en aan onze kinderen. Zegen ons in dit uur. En wil u geven dat wanneer we vanavond uw woord mogen ontvouwen, dat we daarbij alles ontvangen mogen wat we nodig hebben. U weet, Heere, wij zijn tot deze dingen niet bekwaam. Wil u dan zelf naar uw eigen woord bekwaamheid schenken, gedachten geven, onze gedachten gevangen leggen onder de majesteit van u en geef het woord met vrijmoedigheid, met alle ernst, onverhinderd, maar ook met alle liefde en met alle bediening te mogen spreken. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 19, de versen 6 en 7. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 19, vers 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En het zevende, weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. 6 en 7 van Psalm 19. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 45 en daarvan het zevende vers, Psalm 45 vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Het zevende vers van Psalm 45 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, beseffen we wel dat wij leven in de schaduw van de dood? Tja, zegt iemand, ik weet dat de dood ieder uur wenkt. Ons leven is maar een handbreed. En het sterven, het kan zo onverwacht komen. En zo begeleidt de dood ons leven als een schaduw. Inderdaad, dat is waar. Maar dat is niet de enige doodschaduw die ons leven vergezelt. Velen van ons leven namelijk nog onder de schaduw van de geestelijke dood. Want van allen die onbekeerd zijn, zegt de Bijbel namelijk in het boek van de Psalmen, dat zij zitten in de duisternis en de schaduw van de dood. Ook de geestelijke dood hangt als een loodzware schaduw op het leven van hen die God en Christus niet kennen. En al is het zo dat u misschien godsdienstig bent, misschien zelfs een naam hebt, dat u geestelijk leven kent. Als u God niet echt kent, dan drukt die duisternis van de dood loodzwaar op u. En daarom is die vraag die we aan het begin stelden eigenlijk zo dringend niet. Hebben we er wel erg in dat wij leven in de schaduw van de dood? Veel mensen in die gemeente van Sardis, waar vanavond onze aandacht voor gevraagd wordt, hadden daar totaal geen erg in. Zij leefden in een comfortabele rust. Ze hadden een bloeiende gemeente uiterlijk. En veel mensen in die gemeente hadden een naam dat ze levende leden van de kerk waren. En toch, van een hele grote meerderheid van die gemeente, moet de Heer Jezus Christus het zeggen in zijn brief: ge hebt dan wel een naam dat geleefd, maar ge zij dood, want uw werken zijn niet volgevonden bij God. En daarom leeft die gemeente, al lijkt alles te leven, toch in de schaduw van de dood. En zo willen we samen met Gods hulp bij Sardis stilstaan. De gemeente van Sardis, in de schaduw van de dood. Ten eerste, de schaduw van de dood ontmaskert. Dat lezen we in de eerste verse. Ten tweede, de schaduw van de dood teruggewezen. Want we lezen: waakt en bekeert u. Ten derde, de schaduw van de dood overwonnen. Wie overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. De kerk van Sardis in de schaduw van de dood. De schaduw van de dood ontmaskerd. De schaduw van de dood teruggewezen. De schaduw van de dood overwonnen. Wanneer we bij de vijfde brief van de Heer Jezus aan de gemeenten in Klein-Azië zijn toegekomen, dan staat er boven die brief dat het de brief is die gericht is aan Sardis. En Sardis lag juist ten zuidoosten van Thyatira, de vorige gemeente in het boek Openbaring. En dat Sardis was in vroeger eeuwen een heel beroemde stad geweest. Sardis was vermaard omdat het in het wel heel erg grijze verleden de hoofdstad geweest was van het legendarische koninkrijk van Lydië. En rondom dat oude koninkrijk van Lydië waren allerlei verhalen en legenden geweven. Een van de meest bekende legenden over Sardis en over Lydië was dat daar in het grijze verleden een koning geheerst had, een zekere Croesus. En die koning was beroemd geweest vanwege zijn rijkdom. Het verhaal zegt dat gedurende een bepaalde periode van zijn leven alles wat hij aanraakte in goud veranderde. En zo is in de oude wereld en tot vandaag toe die rijkdom van koning Croesus van Sardis spreekwoordelijk geworden. Sommigen van ons kennen misschien het Hollandse spreekwoord: zo rijk als Croesus. Dat komt daar vandaan. Maar die oude glorie en die oude rijkdom van Sardis was lang vergaan. Een van de redenen daarvoor was dat in de loop van de eeuwen de bewoners van Sardis een soort zorgeloze zelfverzekerdheid gekoesterd hadden. Sardis stond van oudsher af bekend als een sterke stad. En de bewoners van Sardis waren ervan overtuigd dat die stad onneembaar was. Die stad Sardis, met name dan de binnenstad, was namelijk gebouwd op een hoge, steile heuvel. En die heuvel was zo ontoegankelijk dat volgens de oorlogswetten van die tijd gold die burcht als onneembaar. En zo waren de inwoners van Sardis in hun zelfgenoegzame rust ervan overtuigd Dat wanneer vijanden kwamen, ze die burcht, ze die sterkte van Sardis nooit konden overweldigen. Ze leefden binnen de muren van de citadel, zeker en zelfbewust. En in tijden van oorlog was er de neiging bij de inwoners van Sardis om niet al te waakzaam te zijn. Als er vijanden tegen de stad aanrukten, dan dachten ze: niets kan ons gebeuren. Wij zijn veilig. En toch, was die stad in de loop der eeuwen, die stad die als onneembaar gold, verschillende malen bij verrassing genomen. Een onbewaakt gedeelte van de verdedigingswerken. Een zwak punt in de rotsstijlt, een kloof waar een ervaren bergbeklimmer vaste voet kon krijgen. Een nachtelijke aanval van mensen die ervaren waren om de stijlte te beklimmen. En de stad was als in slaap ingenomen. Dat waren zware slagen geweest voor het zelfvertrouwen van het spreekwoordelijk geworden trotse Sardis. De stad was verschillende malen vernietigd en veroverd. En toen het boek Openbaring geschreven werd, was dat oude, trotse, zelfverzekerde Sardis eigenlijk een stervende stad geworden. Maar al was die stad dan eigenlijk stervende, die houding van zelfvertrouwen en zelfgenoegzaamheid, van het zich veilig achten, dat was allerminst uitgestorven. Integendeel. Als de Heere Jezus Christus de gemeente van Sardis doorzoekt en in deze brief die gemeente van Sardis aanspreekt, dan wijst hij allereerst op een geest van zelfgenoegzaamheid en onaantastbaarheid. En de Heere Jezus Christus prikt door dat alles heen. Hij zegt: ik weet uw werken. Ik weet dat ge een naam hebt dat geleefd. Maar ge zijt dood. Blijkbaar had die kerk in Sardis een heel goede naam. Ze werd beschouwd als een solide, orthodoxe gemeente. Zo stond ze bekend. Misschien ook wel als een gemeente waar rust en vrede heerste. Het was zeker zo dat er binnen die gemeente heel wat mensen waren die in eigen oog en in de oog van anderen mensen waren met geestelijk leven. Veel mensen die een naam hadden dat ze het leven kenden. Ze gingen trouw naar de kerk, daar in Sardis. Ze baden en lazen de schrift regelmatig. Ze waren misschien soms nog wel eens bewogen. Ze vervulden trouw de plichten, overeenkomstig de letter van het woord van God. Ze hadden blijkbaar liefde en vrede onder elkaar. Misschien beschouwden ze de vrede en de liefde die daar in de gemeente van Sardis heerste wel als een bijzondere zegen. Want als ze dan naar een gemeente als Smyrna keken, ja, daar heerste vervolging, dat hebben wij niet. En als ze naar een gemeente keken als Thyatira, daar waren ketterijen, daar waren mensen, dwaalleraars die de gemeente afdreigden te voeren van het fundament van het woord. Nee, dat hebben wij niet. Wij zijn toch maar gezegend. Alles is hier rustig. Alles is hier vredig. Klinkt misschien hard, gemeente, maar het is niettemin in overeenstemming met wat het woord zegt. Maar die rust waarin Sardis leefde was niets anders dan de rust van het kerkhof. Niets anders dan de rust van het kerkhof. Gij hebt een naam dat geleefd en ge zijt dood. De Heere ontmaskert al die godsdienst die er in Sardis in overvloed was. Hij zegt in deze woorden: het is een godsdienst die alleen maar in naam bestaat, niet in werkelijkheid. En wat is nu het Het voornaamste kenmerk van een godsdienst die alleen maar in naam bestaat. Wat zou u denken? Godsdienst die alleen in naam bestaat. Is dat een godsdienst die, om het oude woord te gebruiken, die u niet kunt overnemen? Nee, zo staat het er niet. Is het een godsdienst die wat vreemd lijkt? Nee, zo staat het er ook niet. Het beslissende van een godsdienst die alleen in naam bestaat is dit. Dat de werken niet vol bevonden worden voor God. Zult u het nooit vergeten. Dat is het kenmerk van valse schijngodsdienst, naamgodsdienst. Dat die godsdienst niet vol bevonden wordt voor God. Nee, de Heere zegt niet dat er in Sardis helemaal geen godsdienstigheid te vinden is. Die is er wel degelijk. De Heere zegt ook niet dat er geen goede dingen zijn in Sardis. Die zijn er ook nog wel. Maar die godsdienst en die werken die er in Sardis zijn, die zijn niet vol. Of misschien nog duidelijker, die zijn niet volmaakt voor hen. Waarom niet? Wel omdat het alleen maar een menselijke godsdienstigheid is. Voortkomend uit menselijke motieven, uit menselijke strevingen en begeerten, uit een menselijk hart. En wat wij aan godsdienstigheid uit ons eigen hart opbouwen, dat is nooit vol en dat is nooit volmaakt voor God. Alles wat niet berust op het genadewerk van God en op het volbrachte werk van Christus, dat kan nooit volmaakt zijn in de ogen van God. Kijk, en dat was het erge in Sardis. Bij alle godsdienstigheid en bij alle werken, God was er niet in. En Christus was er niet in. God wist er niet van. En als we dat zo op ons in laten werken aan het begin van de preek vanavond, bij het begin van de lezing van dit gedeelte, dan moeten we met deze woorden ook maar heel nauwkeurig onszelf onderzoeken. Want als deze woorden een gemeente als Sardis aangezegd moesten worden, een gemeente die behoorde tot de Nieuwtestamentische kerk. Hoeveel te meer moet het ook aan ons hart gelegd worden. Denk aan een woord van de heel bekende prediker Robert Murray McChane. Wel bekend ook onder ons. Die in een bijbellezing over dit gedeelte zegt: de boodschap aan Sardis schijnt meer op ons van toepassing, gemeente, dan die van welke andere brief ook. Want wij hebben een naam dat we leven en wij zijn dood. Scherp woord als dat van de kansel zo tegen je gezegd wordt. En als een dominee niet aarzelt om zichzelf daarbij in te sluiten. Dat we dat woord ook maar eens tegen onszelf moeten zeggen. Hoe is het met ons? Hebben wij misschien een naam dat we leven? En zijn we in werkelijkheid dood? Toe zeg u het eens. En de vraag komt ook tot mij. Zijn er misschien onder ons die denken dat ze leven, maar het echte leven niet kennen? U hebt misschien de naam dat u een kind van God bent. Of u denkt misschien dat u erbij behoort. Maar antwoord u eens eerlijk op deze vragen. Uw bevinding, weet God ervan? Uw bekering, is het Gods werk? Uw werken, zijn ze bekend in de hemel? Waar heeft God u gevonden? Hoe heeft hij u verlost uit uw grote nood en dood? Aarzelt u? Weet u het niet? Is uw bekering dan misschien het gevolg van uw eigen godsdienstige redeneren. Het gevolg van uw eigen gevoel. Wel, ik ben wel eens in mijn hart getroffen bij een troostend woord van de Bijbel. En dus, lieve mensen, als onze vermeende bekering alleen maar gebouwd is op wat redeneren van ons hart, of op wat gevoelens die wij koesteren en opbouwen, de werken die uit ons hart voortkomen zijn nooit vol voor God. En daarom, als dat het geval is, kunnen we naam hebben en de schijn opwekken en de woorden spreken. Je hebt een naam dat geleefd, maar je zij dood. Uw werken kunnen voor God niet bestaan. Alleen het genadewerk van God en de vrucht van de bediening van Christus. O, laten we ons onderzoeken, want het gevaar van Sardis is ook vandaag levensgroot, ook onder ons. En dat feit dat in Sardis er zoveel waren die wel een goede naam hadden, een klinkende naam hadden, dat ze leefden, maar in werkelijkheid voor God en voor zijn Christus dood waren, dat had zelfs invloed, die schaduw van de dood die op de gemeente van Sardis rustte, dat had zelfs invloed op de kinderen van God die er ook in die gemeente waren. Het waren er weinigen, lezen we in vers 4, maar ze waren er toch. Maar die weinigen, die weinigen waren ook wankelende. Dat gebeurt wel vaker. Als er enkele van Gods kinderen leven, te midden van een gemeente of in een gebied waar een geest van oppervlakkigheid of een geest van valse rust heerst, dan is het wel meer gebeurd dat ook Gods kinderen, die weinigen die er waren, daaronder gingen lijden. Daaronder gingen wankelen. En u leest dat met name in vers 2. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou. Het overige. Dat zijn degenen die niet onder deze veroordeling vallen. Dat zijn de werkelijk levende kinderen van God. Maar ze wankelen ten dode. Ook bij hun is er dorheid. Ook bij hun is er veel te velen meegaan. Ook bij hun is het in slaap gesust worden. En daarom roept deze koning van de kerk in deze brief de hele gemeente. Degene die een naam hebben dat ze leven, maar het leven niet kennen. Maar ook zijn eigen volk op. Waakt, bekeert u. Al die roepstemmen, ze worden aan het adres van die hele gemeente heel scherp en indringend afgevuurd. Zijt waken, versterk, gedenk hoe gij het woord ontvangen hebt en bekeert u. En die dringende oproep om te waken, om in herinnering te roepen hoe het woord voor het eerst tot die gemeente gekomen is, om zich te bekeren, wordt onderstreept met een dreiging die heel diep ingrijpt. Gedenk hoe gij het woord ontvangen hebt en bekeer u. En indien gij niet zult waken, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Het gebeurt wel meer in de Bijbel, net als hier, dat God dringend roept tot bekering. En dat hij aan die dringende oproep tot bekering een ontzaggelijk ernstig dreigend woord toevoegt. Indien ge u niet bekeert, dan zal ik komen, over u komen. Dat betekent letterlijk, dan zal ik met mijn oordelen over u komen. dan zal ik komen ten gerichte op een ogenblik en in een moment dat niemand het verwacht. Wat de Heere bedoelt? Hij bedoelt dit, indien ge voortleeft in uw doodslaap en in uw dodelijke rust. En indien ge u niet bekeert, dan zal ik plotseling komen met mijn gerichten. U denkt misschien aan de oordeelsdag en dat is zeker ook bij deze woorden te betrekken. Als Christus komt ten oordeel, onverwacht als een dief in de nacht, dan denken we haast vanzelf aan zijn komst op de wolken. Vergeet het niet. Wanneer wij onbekeerd voortleven, niet waken, niet bidden, ons niet bekeren, niet bij het woord leven, dan staat er die volle dreiging. Ik kan onverwacht komen. In de uren in welke niemand het verwacht. Net als die stad Sardis in het verleden aan den lijve ervaren had. De vijand om de stad. En binnen de muren valse rust. Wij zijn onaantastbaar. Niemand kan ons innemen. En daar op het onverwacht viel de stad in de hand van de vijand. Zo zal ik komen. En niemand zal de uren weten. Leven we daarbij dat de komst van Christus onverwacht zal zijn. Dat de komst van Christus aanbreekt en op zal lichten in een ogenblik dat niemand eraan zal denken. Die komst is dichterbij dan we denken. En waar zult u zijn? Waar zul jij zijn, jongen of meisje? Als Christus onverwacht zou wederkomen. Als hij zou komen vannacht. Als hij zou komen deze week. Waar zul je zijn? Ja, zegt iemand, maar dat weten we toch niet. Kan het misschien toch nog wel lang duren. Want er zijn nog allerlei dingen die vervuld moeten worden. Ik weet het niet, mijn vriend. Of het wel zo lang zal duren. Dat weet God alleen. Maar dan zou ik er één ding aan toe willen voegen. Gesteld dat het nog 200 jaar zou duren. Ik noem maar iets. Dat Christus wederkomt. En dat niemand van ons die dag zou beleven bij zijn leven. Besef je niet dat we alle sterven moeten? En dat sterven betekent God ontmoeten. En dat sterven soms zo heel onverwacht kan gebeuren. Heel plotseling in een ongeluk, ziekte. Levensdraad afgesneden. In een uur waarin niemand het verwacht. Jongen of meisje in de kerk. Als de levensdraad van jou zou worden afgesneden. En je voor God zou moeten verschijnen in een uur waarin je het niet verwacht. Als mijn levensdraad zou worden afgesneden. En ik zou moeten verschijnen voor God in een ogenblik waarin ik het niet verwacht. Wat dan? Wat dan? Staat het er ook van ons? Onbekeerd. Niet wakende. Niet denkend aan hoe je het woord ontvangen hebt. Voel je het niet? Dat juist in het licht van dat onverwachte van het komen van God. Van het onverwachte van de onverbiddelijke dood. Dat God roept in deze genadetijd, bekeer u toch. Bekeer u toch. Want het kan zo heel spoedig zijn. Wie van ons, zoals we hier zitten in dit kerkgebouw, zal de eerste zijn van wie gezegd zal worden. Hij is niet meer. En dan zal het goed moeten zijn. dan zullen we die genade van God in Christus persoonlijk moeten leren kennen. En daarom dringt de Heer er zo op aan. Bekeert u, waakt, gedenkt hoe het woord tot u gekomen is. Wat hebt ge met dat woord gedaan? Wees toch waakzaam, leef niet voort op valse rustgronden. Ja, zegt iemand, maar nu hou ik toch een vraag over. Maar dat staat er allemaal wel wat u zegt. Waakt, bekeert u. Maar als je dat nu leest tegen het begin van de brief. Daar in Sardis was een hele gemeente en daar waren er enkele die de Heere vreesden goed. Maar het merendeel was toch dood. De Heere Jezus zegt het zelf, gij zijt dood, geestelijk dood. Hoe kan de Heer nu dode mensen roepen tot bekering? Hoe kan de Heer nu dode mensen roepen, ontwaakt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat kan toch niet? Mensen die geestelijk dood zijn kunnen de roepstem van het evangelie niet horen. Die zijn blind en doof en dwaas. Dat is allemaal waar. Maar u bent één ding vergeten. Wie is het die hier roept, bekeert u? Wie is het die hier roept, waakt? Wie is het die tot op de dag van vandaag in de prediking van het woord en in het lezen van zijn heilig woord komt met zijn roepstem, wend u tot mij toe? Dat is de almachtige Zoon van God. Van wie het in het begin van deze brief geschreven staat, dat hij de 7 sterren en de 7 geesten in zijn hand houdt. En wat zijn die 7 sterren? De 7 sterren, dat zijn de 7 engelen van de gemeente, de voorgangers. Wij zouden zeggen de predikanten, de dominees. En wat zijn de 7 geesten? Dat is de Heilige Geest in zijn vele en velerlei werkingen. Wie roept tot bekering? Het is de Heere Jezus Christus die macht heeft om zijn dienstknechten te zenden. Die macht heeft om door middel van zijn dienstknechten te spreken. En die de macht heeft om de levendmakende geest te zenden. Dit zegt niet een mens, niet een man uit het stof verrezen. Dit zegt de Zoon van God, dit zegt hij die de sterren in zijn hand heeft. Dit zegt hij die beschikt over dood en leven. Dit zegt hij die de geest verworven heeft. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En daarom als je daar nou heel persoonlijk mee zit. En nou heel persoonlijk mee vastloopt. Dat je zegt, ja die eis die ligt er. Sta op uit de dood. Bekeert u. Maar als die eis op me af hoor komen. Dan zeg ik, Heere, ik weet niet wat bekering is. Ik weet niet hoe dat moet. Ik voel zoveel onmogelijkheden. En onder mijn onmogelijkheden, daar schuilt ten diepste mijn onwil, mijn vijandschap. Ik kan niet. Ik wil niet. Ik deug niet. Kijk, als je daar terechtkomt, dan is die eis wel ontzaglijk. Bekeert u. Dan kun je je van de eis van God zomaar niet afmaken. Maar je weet met die eis eigenlijk geen raad. Weet u waar die eis u alleen maar kan brengen? Als het goed is. Op de knieën, in het stof. Dat je gaat bidden, Heere, bekeer u me. Zo zal ik bekeerd zijn. Open u mijn ogen. Dan zal ik wakende worden. Leer u me uw woord verstaan. Dan zal ik weten hoe het woord tot me gekomen is. Dat is de leer van de schrift. Over de eisen Gods, over de geboden Gods. God gebiedt. En die geboden, die eisen. In het licht van Gods geboden en eisen gaan we zien totale onmogelijkheid. Ik kan niet. Ik deug niet. Ik heb niet. Opdat we met die eisen van God op de knieën komen. Opdat we met die eisen van God leren smeken. Heere, geef u wat geëist. En eis dan maar terug wat u zelf gegeven hebt, zoals Augustinus het zei. Mag ik het vragen? Zijn hier mensen die niet over de bekering redeneren? En niet over de doodstaat redeneren? Maar die met die eis van de bekering arm, bedelaar geworden zijn. Die met de schaduw van de dood, het zeggen met de psalmdichter uit 107. Die kerker, die koperen deuren, ik kan ze niet verbreken. U eist bekering, maar ik zit gevangen in banden van de dood. Heren, hoe moet het? Wil u het doen? Zijn er zulke mensen die worstelen om uit de nood van hun leven verlost te worden? Kijk, als het werkelijk zo is dat we met onszelf vastlopen en dat het ons om God te doen is, dan wil de Heere ons onderwijzen. Dan wil de Heere door genade bedelaars, armen, die het verdiend hebben dat hij hen heen zou zenden, niet leeg van hem laten gaan. Want armen heeft hij met goederen vervuld, maar rijken heeft hij ledig weggezonden. Machtige, zelfgenoegzame heeft hij van de troon gestoten. Maar de nederige ziet hij aan in gunst. En daarom, als u worstelt, hoe krijg ik een genade, God? Hoe zal ik God vinden? Deze Heere heeft nog nooit gezegd, zoek mij tevergeefs. Houd aan, u die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed. Zulke mensen waren er ook in Sardis, die het van genade alleen moesten hebben. En die van genade alleen hadden leren leven. Nee, de fundering van hun geestelijk leven was niet hun eigen werken, want die waren niet vol voor God. Hun geestelijk leven, dat kwam voort uit genade. Kijk, en door genade waren er weinigen in Sardis die God vreesden en die God nodig hadden. Ze worden zo genoemd in het vierde vers. Doch gij hebt enige weinige namen, ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. Dat was een beeld wat ook in Sardis heel bekend was. Sardis was een stad met een vergane glorie, hebben we gezegd. Een stad waarin veel rijkdom uit het verleden nog zichtbaar was. Maar toen die stad zo langzaam minder werd en neerging, toen was het een nijverheidsstad geworden. Er waren in die stad veel weverijen en ververijen. Er werden prachtige kleren gemaakt in Sardis. En die witte klederen die in de Romeinse samenleving zo heel belangrijk waren, witte toga's, ja, die kon je in Sardis kopen. Dan was het met die witte toga's altijd een verschrikking. Die werden in het stoffige klimaat altijd zo ontzaglijk gauw vuil. Ze werden zo vaak gescheurd in het leven van alle dag. En daarom een witte toga, dat zag je bij gewone mensen niet veel. De meeste toga's waren toch een beetje bemodderd of een beetje gescheurd. Zo was het vaak, zeker in de provincies. Dat beeld gebruikt nu de Heere hier. Hij zegt, er zijn enige weinigen in Sardis die hun kleed niet bevlekt hebben. Dat betekent dat ze door de kracht van Gods genade tegen de zonde leerden strijden en naar zijn woord wilden leven. Dat hadden ze niet aan hun eigen werken te danken. Daar hadden ze God voortdurend in nodig. Want ze moesten het ook erkennen. Zonder hem kunnen we niets doen. Maar in die kracht leerden ze leven naar zijn geboden. In die kracht waarin ze het van hem verwachten. Strijden tegen de zonde. Kijk, en dat laat de Heere nu zien. In het slot van deze brief. Van die van zijn genade afhankelijk zijn. En die door zijn genade tegen de zonde leerde strijden. Van die mensen weet de Heere af. Hij kent ze. Ze wankelen. Ze dreigen beïnvloed te worden door de geest die in deze gemeente zo sterk is. En toch zegt de Heer, ik weet wie u bent. En ik weet toch dat ge uw klederen niet wilt bevlekken en ook niet bevlekt hebt. En dan gaat de Heer zijn wankelende volk in die gemeente van Sardis vertroosten. Met kostbare en koninklijke beloften. Hij zegt, u die door mijn genade in mijn wegen leerde wandelen, mij leerde vrezen. Wel, ik heb grote gaven aan u weg te geven. Zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint zal bekleed worden met witte klederen. Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam beleden voor mijn vader en voor zijn engelen. Drie dingen worden hier aan de mensen die God vrezen in Sardis toegezegd. Ze zullen wandelen in witte klederen. Hun namen zullen niet uitgewist worden uit het boek des levens. En Christus zal hun naam beleiden voor zijn Vader die in de hemelen is. Laat met het laatste maar beginnen. Christus vertroost zijn wankelende kerk in Sardis door te zeggen, ik zal uw naam beleiden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Dat is een troostrijke belofte. Weet u waarom? Kijk, die kerk in Sardis, die mensen die hun klederen niet bevlekt hadden, die waren aan het wankelen. En wat dacht u dat die prediking van die brief die Johannes in de naam van Christus moest zenden gedaan heeft? Als er nou een ontdekkende preek komt, tot wankelende kinderen Gods, wat gebeurt er dan? Als er tot wankelende kinderen Gods gezegd wordt, gij hebt een naam dat geleefd en ge zij dood. Ja, dan vluchten ze naar de eenzaamheid en dan zeggen ze, heren, ben ik dan ook zo'n dode? Wankelende kinderen Gods, die komen onder de ernst van het woord soms zo met zichzelf in de knoop. Die raken soms zo aan twijfelen. Dat zal wellicht ook in Sardis gebeurd zijn. Het zou te begrijpen zijn. En als er soms een prediking is die scherp en heel nodig de nadruk legt op zelfonderzoek. Wat kan dat juist ook in het leven van Gods kinderen vernedering? Vragen geven. Vragen waarmee ze als het goed is naar de stilte vluchten. Vragen die ze aan God voorleggen. Vragen waar God alleen een antwoord op kan geven. Juist op zulke ogenblikken kan dat oude versje van John Newton, nog niet zo lang geleden aangehaald, zo branden in je hart. Het is een vraag die ik brandend ben te weten. Een vraag die mij zo vaak beangstigt en verdriet. mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom of ach, ben ik het niet? Wel eens last van die twijfels. De Heere zegt tot zijn twijfelende, aangevochten kerk. Ik zal uw naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. En dat is voor de twijfelende, aangevochten kerk van Christus zo'n rijke troost. Want dat betekent dat. Dat betekent dat die Heere Jezus Christus, die nu in de hemelen is aan de rechterhand van zijn vader, de namen van zijn kinderen zal belijden in de hemel. Voor God en voor de hemelingen. En als Christus de namen van de zijne belijdt, dan doet hij dat als hoge priester. Dan draagt hij de namen van al de zijnen op zijn hart. Net als die oude hoge priester in het Oude Testament de namen van al de stammen van de kinderen Israëls op de borstlap droeg, waaronder zijn hart klopte. Nou, zo draagt die grote hoge priester, als hij in de hemelen verschijnt, de namen van al zijn kinderen gegraveerd op zijn hart. En dan wijst hij als het ware op die namen. En dan brengt hij in zijn hemelse voorbeden al die namen van al zijn kinderen voor de troon van God. En dan zegt hij, Heere, Vader, gij hebt ze mij gegeven. Ik heb voor hen betaald. Ik heb voor hen verzoening gevonden. En al is er nog zoveel wat tegen hen getuigd. Al is er hun eigen ongerechtigheid, hun eigen twijfelmoedig hart, hun eigen ongeloof, hun eigen onbekeerlijkheid, hun vleeselijk gezindheid. Al woedt de Satan met allerlei fluisterstemmen en zegt, gij hebt geen heil bij God. Al is er de bange vrees in het hart van dat kind van mij, het zal nooit goed komen. Ik belijd zijn naam en ik schaam mij voor hem niet. Vader, gij hebt ze mij gegeven en ik heb ze verlost. Zie het in mijn handen, ik heb de dure prijs betaald. En u staat als met bloed in mijn handen die naam geschreven van een Simon Petrus, van een Johannes, ja van allen die gij me gegeven hebt. Van dat tobbende kind van God. Van die worstelaar aan de troon van de genade. Van hem of haar die in het licht en in de vrede mag delen. Van al mijn kinderen staat mijn naam met bloed geschreven. En nu belijd ik het openlijk. Ik heb verzoening gevonden. Vader, denk aan hen. Vergeet hen niet. Verwerp hen niet. En dat gebed en die belijdenis van Christus, die kan de Vader niet afwijzen. Dat wil de Vader ook niet. Want wanneer hij het bloed van Christus ziet, en wanneer die namen als met bloed geschreven in de hemel aan de Vader en aan de engelen bekendgemaakt worden, wie zal beschuldiging uitbrengen tegen deze aangevochten kind van God? Bestreden met 1000 vragen. Arm in jezelf. Wat is de zegen? Als de Heere laat zien dat hij van je afweet. Als de Heere belooft dat hij je naam zal noemen en zal belijden in de hemel. Ja, als stormen dan Satan met zijn trawanten op je af. Al woedt dan de vraag, al beschuldigt dan je geweten. Hij leeft altijd om voor zijn strijdende kerk, ook in Sardis, ook in Nederland, ook in Middelharnis te bidden. Maar dat is niet het enige. We gaan een stapje verder en lezen terug. Christus belooft niet alleen dat hij de namen van de zijne, van zijn strijdende kerk zal belijden voor de Vader en in de tegenwoordigheid van de engelen. Hij zegt ook nee, ik zal er ook voor zorgen dat uw naam nooit uit het boek des levens kan worden uitgewist. Kan dat dan? Dat de namen uit het boek des levens kunnen worden uitgewist? Kan die naam daaruit weggehaald worden? Nee, dat kan niet. Het boek des levens is het boek waarin de namen geschreven staan van al Gods kinderen. En dat boek is er, zegt de Bijbel, van de grondlegging der wereld. En dat boek, daar kan niemand uit weggeschrapt worden. Maar weet u wat er wel kan gebeuren? Dat Gods strijdende kinderen, dat de aangevochten kerk kan denken, ja, ik heb in het verleden zoveel blijken van Gods gunst ervaren. Ik heb in het verleden zo mogen kerken. Toen het woord sprak tot mijn ziel en toen alles zo open lag tussen de Heere, ook in mijn gebeden. Maar nu is alles zo dor en zo donker geworden. Zou het wel waar geweest zijn? En er kunnen er momenten zijn dat als het ware, Gods kinderen een schrap halen door hun eigen naam. Ik hoor er niet meer bij. Dat boek, daar staat mijn naam niet in. Ben geen gekende. Zulke aanvechtingen kunnen er zijn. En wellicht dat er mensen waren in Sardis die onder die ernst van de boodschap van de koning der kerk zo met zichzelf in de knoop raakten, dat ze zeiden, ben ik het? Ben ik het, Heere? En u laat de Heere zien, die naam, waarvan je misschien denkt dat hij uit het boek is weggeschrapt. Die naam zal nooit uit het boek des levens worden weggewist. Want die naam staat er al in van eeuwigheid. Die naam staat erin omdat ik van eeuwigheid mijn kinderen lief heb. Die naam staat erin geschreven als met letters gedrenkt in eeuwige zondaarsliefde. En nu kan dat er nooit meer uitgewist worden. En als je daar vanuit de schrift door de werking van Gods geest oog voor mag krijgen. Dat nu niemand die namen uit de hand van Christus en uit het boek van het leven kan rukken. Weet je wat je dan bidt? Psalm 138. Die zingt van het werk van God, van het genadewerk van God. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Want het ligt eeuwig vast. Dat kan niet meer uitgewist worden. Maar dan buig je ook diep en zeg, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Dat belooft de Heere Jezus Christus aan zijn strijdende aangevochten kerk. Gij, uw naam zal genoemd worden in de hemel. Uit het boek des levens zal die naam nooit uitgewist worden. En, dat is het laatste. Gij zult wandelen in witte klederen. In witte klederen waarmee ge straks bekleed zult worden. Moet u even niet vergeten. Dat er van die mensen die de Heere vreesden in Sardis gezegd is. Er zijn er weinigen die hun klederen niet bevlekt hebben. Die klederen waren dus onbevlekt. Dat waren mensen die streden tegen de zonde. Maar zelfs die onbevlekte klederen, die moeten uitgetrokken worden. Want ze moeten een wit kleed aan. Het nieuwe kleed. Het hemelskleed. Het overwinningskleed. Wat dat betekent? Wel, het kleed wat Gods kinderen hier op aarde aan hebben om zo te spreken, dat is natuurlijk beeldspraak, dat begrijpt u. Dat is hun pelgrimskleed. Een pelgrimskleed waarvan verwacht wordt dat ze op de reis door dit leven dat pelgrimskleed niet besmetten, niet bevlekken. Dat ze strijden tegen de vlekken van de zonde. Maar ook al worden ze geroepen om te strijden tegen de vlekken van de zonde. Als u goed naar die pelgrimsjas kijkt van een moe gestreden kind van God, dan ziet u wel. Dat ook al zijn ze door genade in veel verzoekingen staande gebleven, al hebben ze leren strijden tegen de zonde, dat die pelgrimsjas is toch gescheurd. En die pelgrimsmantel is toch bevlekt. Ze hebben toch ook nederlagen geleden. Ze hebben met Paulus wel eens moeten klagen, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Maar als ze dan moe gestreden aankomen, op het strand van de eeuwigheid, dan wordt die gerafelde en toch zo gevlekte pelgrimsmantel uitgetrokken. En dan wordt het kleed van de gerechtigheid hun aangedaan. Het witte kleed. Het kleed wat spreekt van de reinheid van Christus. Van de heiligheid van Christus. Van de overwinning van Christus. Dan zullen ze met de klederen van zijn gerechtigheid bekleed worden. En eeuwig in blinkend, zondeloos wit. De koning loven. En dienen dag en nacht in zijn tempel. Dan zullen ze zingen van zijn goedertierenheid. En dan zal hun hele verschijning, hun hele hart, heel hun kleed getuigen van hoe goed de koning was. Want die witte mantel is hen door de koning gegeven. Dat nieuwe hart, dat is hen door de koning geschonken. Alles wat aan hen is, zingt van zijn trouw en van zijn genade. Alles wat aan hen is, blinkt van zijn eeuwige liefde. En daarom zullen ze in de hemel, bekleed met die gerechtigheid, bekleed met die mantel, zingen van Gods goedertieren heen. Ze zullen zingen, Heere, u bent het waard alle lof en aanbidding te ontvangen voor al de waarschuwingen die je kreeg. Vergeet het niet, Gods volk zal in de hemel dankbaar zijn voor de waarschuwingen die ze kregen. Voor de ontdekkende preken die ze hoorden. Voor de eis tot zelfonderzoek, want daarin kwam u ons tegen, Heere. En u liet zien dat u ons niet over had voor het verderf. Ze zullen dankbaar zijn en zingen van al het ontgrondende werk van de Heilige Geest. U nam ons alle gronden af, opdat we u alleen over zouden houden. Ze zullen zingen van zijn troost en van zijn leiding. Zingen van de gunst die hen bewezen heeft. Ja, waar zullen ze niet van zingen? Het zal alles zijn een loflied tot eer van God. Loflied dat klinkt van hun lippen. Een loflied dat zichtbaar wordt aan het witte kleed. In hun hele gedaante. Alles wat aan hen is. Looft de Heere. Mag ik het vragen? Is dat geen toekomst om naar te verlangen? Is dat geen toekomst om te wensen? Het is nog het heden van de genade. Nog waarschuwt de Heer. Nog spreekt hij ontdekkend. Nog nodigt hij. Waak toch. En bekeert u. Opdat u eens met die scharen eeuwig God mag loven. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, er is alle reden om uw naam te erkennen voor het ernstige, maar toch ook troostende woord wat u vanavond aan ons gaf. We hebben er maar iets van kunnen zeggen. Wil u het naprediken, Heren, en geef dat uw volk mag verlangen naar die grote gave die u voor hen hebt weggelegd. Geef dat zij die u niet kennen de verootmoedigende woorden ter harte mogen nemen. O God, kom erin mee en breek nog harde harten open. Breek nog harten en voeg ze samen tot de vrees van uw naam. Wil u met ons gaan? Denk aan ons deze week. Sterk ons bij al het werk. Help onze kinderen. Wil ons alle bewaren voor een onverwachte dood. Treed niet met ons in het gericht, maar zegen ons in uw genade. We vragen het om Jezus wil alleen in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 89, het achtste vers, is onze slotzang. 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.